Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, namens uw kerkenraad wordt u bekendgemaakt dat vanmorgen is overleden zuster Jannie Honkoop Dijkhuizen in de leeftijd van 95 jaar. De rouwdienst wordt aanstaande vrijdag gehouden om 1:30 in dit kerkgebouw, waarna aansluitend omstreeks 3:00 de begrafenis zal plaats hebben op de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkhoflaan 12. In verband met dit overlijden zingen wij zo mogelijk staande Psalm 103, de versen 8 en 9. Gemeente, de schriftlezing uit Gods heilig woord kunt u vinden in het Johannesevangelie, het heilig evangelie naar Johannes beschrijving. Daarvan het zesde hoofdstuk, te beginnen bij vers 22 tot en met vers 35. Ik noemde u als schriftlezing uit Gods woord Johannes 6, vanaf vers 22 tot en met 35. Vooraf doen wij in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen wij Psalm 22 vers 16. Ieder van ons spreekt nu in zijn of haar hart als volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Van Johannes, het zesde hoofdstuk vanaf vers 22 tot en met 35. Des anderen daags de schare die aan de andere zijde der zee stond, ziende dat al daar geen scheepje was dan dat ene waar zijn discipelen ingegaan waren, en dat Jezus met zijn discipelen in dat scheepje niet was gegaan, maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren. Doch er kwamen andere scheepjes van Tiberias nabij de plaats waar zij het brood gegeten hadden, als de Heere gedankt had. Toen dan de schare zag dat Jezus al daar niet was, noch zijn discipelen, zo gingen zij ook in de schepen, en kwamen te Capernaum, zoekende Jezus. En als zij hem gevonden hadden over de zee, zeiden zij tot hem, Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen? Jezus antwoordde hun en zeide, voorwaar zeg ik u, gij zoekt mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werk niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u lieden geven zal, want deze heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan tot hem, wat zullen wij doen, opdat wij de werken van Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen, dit is het werk van God, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Zij zeiden dan tot hem, wat teken doet gij dan, opdat wij het mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is. Hij gaf hun het brood uit den hemel te eten. Jezus dan zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is hij, die uit de hemel nederdaalt en die der wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot hem, Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren, En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten.
We zingen ter inleiding om de verkondiging, Psalm 63, vers 1, 2 en 3. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Vers 2, ik heb u voorwaar in het heiligdom, voorheen beschouwd met vrolijke ogen. En vers 3, dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugden al mijn leven prijzen. De Heere God zegene u en ook uw gaven voor hem en voor zijn dienst. Geliefde gemeente, in Genesis 49 leest u over Jacob die op zijn sterfbed ligt. Het einde van zijn leven is aangebroken. De een krijgt een bewuster sterven dan de ander. Sommige mensen worden van het een op het andere ogenblik weggenomen uit het leven, weggerukt, zeggen we dan wel, door de onverbiddelijke dood. Bij Jacob was dat wat anders. Heel bewust nam hij afscheid van zijn zonen, van de mensen om hem heen. En heeft hij gesproken als een laatste wens, zeg maar, over de hoop die in hem was. En ook geprofeteerd voor de toekomst. En als hij dan bezig is met zijn zoons één voor één aan te spreken, dan zomaar van het een op het andere ogenblik, in vers 18, laat hij even die zegeningen achterwege, nadat hij gesproken heeft tot Dan, zijn zoon, en voordat hij spreekt tot Gad, een andere zoon, en roept hij het uit: op uw zaligheid wacht ik, Heere. Want je zaligheid heeft alles te maken met verlossing, ofwel de verlosser, de Heere, Jezus Christus. Eigenlijk mag je het ook wat vrijer vertaald zeggen, dat hij zegt hier: op uw Jezus wacht ik, Heere. Dat woordje, die naam zit daarin. De Hebreeuwse naam Jezus, Jezus in het Grieks. Op uw zaligheid, op uw Jozua, op uw verlosser wacht ik. Zal het maar kort zijn, of hij zal die verlosser gaan zien. Met de ogen van zijn hart, als de Heer hem wegneemt en hij sterft. Daarmee verwoordt Jacob niet alleen zijn persoonlijke verlangen naar de eeuwige heerlijkheid, maar gemeente, hij verwoordt dat toch ook wel mee het verlangen van de kerk van het Oude Testament naar de komst van Christus op de aarde. Want alhoewel Jacob de Heer Jezus persoonlijk niet heeft gezien en hem in het lichaam, zeg maar, niet heeft ontmoet, is hij zalig geworden door diezelfde zaligmaker. En heel zijn hart en heel zijn vlees en heel zijn ziel roepen uit tot die levende koning. Dat we samen zongen: o God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, ik zoek u met verlangen. Zo spoedig we het morgenlicht ontvangen bij het aanbreken van de morgenstond, van de dageraad. Mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u, in een land dat dor en mat, sterfbed van Jacob, van droogte brandt, waar niemand laf van is, kan krijgen. We noemen dat het verlangen naar de koning van de kerst. En die tijd voorafgaand aan zijn komst wordt genoemd de adventstijd. We zijn vandaag het nieuwe jaar begonnen. En we zijn het vorige week beëindigd. Ik bedoel nu het kerkelijke jaar. En vanzelf niet het kalenderjaar. De eeuwigheidszondag markeert het punt dat het kerkelijke jaar ten einde loopt. Het wijst ons op de eeuwigheid. En de eerste zondag van advent markeert het punt dat het kerkelijke jaar begint. En het kerkelijke jaar, gemeente, heeft 7 hoogtijden. Advent, voorafgaand aan de kerst, dat is het tweede. De lijdenstijd, gebruikelijk 7 zondagen. De dood van Christus, Goede Vrijdag. Als 5e zijn opstanding, de paasdagen. Als 6e zijn hemelvaart. En als 7e de uitstorting van de Heilige Geest. 1 helsfeit, 1 helstijd ook, zal nog volgen. Die we nooit op aarde in de kerk van God kunnen herdenken. Want het komt nog, en als het komt is de kerk voorbij. Jezus terugkomst. En dat, gemeente, is uiteindelijk ook het verlangen van de kerk. Samen met Jacob op het sterfbed: op uw Jezus zaligheid wacht ik, Heere. Daar strekt, als het goed is, het hart van de christen zich naartoe uit. Ik wil met u vanavond, deze eerste adventsdienst en dag, nadenken over dat verlangen naar de bruidegom en dat eten en drinken van het levende brood en het water van de genade, naar aanleiding van hetgeen Jezus vlak voor zijn dood overigens heeft gesproken en wat we samen lazen uit Johannes 6, daarvan het 35e vers. En wel vanuit de adventsgedachte. Hoort het woord van onze God, ik bedien het u vanuit Johannes 6, vers 35. En Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren, en die in mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. Tot zover de tekst voor deze avond. Wij schrijven boven de tekst en over de boek en ook boven de preek het thema het brood van het leven. In drie gedachten. In de eerste plaats, vanuit de eerste woorden van de tekst, er is een geestelijk brood. Jezus zei tot hen, ik ben het brood des levens. Twee, het is een geloofsbrood die tot mij komt en die in mij gelooft. En drie, het is een verzadigend brood, zal geenszins hongeren, zal nimmermeer dorsten. Het brood van het leven, geestelijk brood, een geloofsbrood en een verzadigend brood. Geliefde gemeente, Jezus bevindt zich inmiddels in het derde jaar van zijn wandel op aarde, bijna, ik zei het al, voor zijn dood. Vlak voor het moment dat hij zal sterven. De tegenstand en de opstand van de mensen werd al groter in dit derde jaar van de oppositie. Voor de derde keer wandelt hij rond in Galilea waar hij veel tekenen en wonderen heeft gedaan, zoals de wonderbare spijziging of de vermenigvuldiging van de broden, waarover u leest aan het begin van dit hoofdstuk. Daardoor werd hij door het volk als een profeet erkend, zo lezen wij in vers 14. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de volgende dag een grote schade mensen hem volgt naar Capernaum. Zij het vanwege de wonderen op zichzelf en het gemak om toch altijd wel het aardse brood gratis te ontvangen. Ze hoefden er niets voor te doen, althans, zo leek het. Jezus zegt dan ook in vers 26, ik zeg even in mijn woorden, jullie volgen mij niet omdat het om mij gaat, omdat je de tekenen hebt gezien, niet omdat het gaat over mijn macht, die ik in die tekenen heb tentoongespreid, maar jullie volgen mij vanwege de broden. Daar komt denk ik ook de naam vandaan, of de term, een broodchristendom. Komt het overal ter wereld tegen. Maar weet je, die mensen zitten misschien vanavond ook wel in de kerk. Het zou me verbazen als het niet zo is dat we de Heere volgen, of dat wij menen de Heere te volgen, om er zelf alleen maar beter van te worden en het eigenlijk nog wat op wat wereldse of wat oppervlakkige manier uit te leven. Dan gaat het ons, zegt Jezus in het volgende vers, om de spijs die vergaat. Het brood wat je eet, wat één met je lichaam wordt in zekere zin, wat je voor een aantal uur voeding geeft en kracht en wat je de volgende dag weer nodig hebt. Maar werkt om de spijze die blijft tot in de eeuwigheid, welke de Vader mij geven zal, u geven zal, welke de Zoon van de mens u geven zal, welke de Vader heeft verzegeld. Die komt bij God vandaan. En er komen daar allemaal vragen in de synagoge van Capernaum. Ze stellen Jezus Godheid ter discussie. Ze geloven niet in hem als de Zoon van God. Hij is maar de Zoon van Jozef en Maria. En ja, ze vragen ook nog andere dingen. Het is een soort discussie, een soort afbraak vanuit de Joden gezien doen aan Jezus prediking. Overal wordt een vraagteken achtergezet. De tekst die voorafgaat aan de tekst van de preek is vers 34. Dat lijkt een hele mooie vraag. Zo legt Matthew Henry het ook uit. Daar ben ik het niet mee eens. En vele verklaringen met mij. Het is een prachtige verklaring van Matthew Henry. Ik kom erop terug aan het eind van de dienst. Maar ik denk gemeente dat we hier niet kunnen verklaren zoals in alle bescheidenheid zij het gezegd hij dat uitlegt. Hij zegt dat is een vraag van andere mensen dan de Joden. Ja, wie het dan wel moeten zijn, weet ik niet. Niet de discipelen, anders had het er gestaan. Maar ja, al die Joden vertrekken. Alleen de discipelen blijven achter. En als iemand nu vertrekt van Jezus, heeft hij geen belangstelling voor het ware brood. Want Matthew Henry zegt, dat zijn mensen die het te doen is om dat ware brood. Heere, geef ons altijd dit brood. Staat ook met een hoofdletter. Maar ik denk dat het met een kleine letter had moeten worden afgedrukt. Ze zijn zo vol van het aardse brood, dat is een verklaring, dat ze zeggen, Heere, geef ons altijd dit aardse brood, wat we gratis hebben ontvangen. En zo ze nog het brood uit de hemel bedoelen, kunnen ze ook doelen op het manna, geef ons altijd dat brood wat uit de hemel is neergedaald. En als Jezus dan zegt in vers 33, dat brood God is hij die uit de hemel is neergedaald, die aan de wereld het leven geeft, ja, daar begrijpen ze er helemaal niks meer van. Maar één ding is wel belangrijk om hemelsbrood te krijgen, om in ieder geval toekomst te hebben. Maar dat zoeken ze niet bij Jezus, in de werken van de wet, of op een andere plaats. Want direct daarna zegt Jezus in vers 35, ik ben het brood van het leven. Met andere woorden, jullie zien het verkeerd. Je zoekt het op de verkeerde plaats, in de wereld, of in de zonde, of in de godsdienst, of in je eigen hart, in de wetten van Mozes. En daarna zegt de Heere Jezus ook nog, in vers 36, ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt, je ziet mij wel, maar jullie geloven niet. Een andere verklaring zegt, en daar ga ik ook weer mee, dat zou ook mogelijk zijn, het is een zeer sarcastische vraag. Geef ons altijd dit brood. Kan er heel dichtbij komen. Maar gemeente, Jezus zegt, ik ben. Niet voor niets staat er tweemaal het woordje ik, althans één keer apart, ego, en dan verweven in het werkwoord, eimi, ik ben. Is de eerste ik ben tekst uit het Johannesevangelie. De tweede volgt in hoofdstuk 8 vers 12. Ik ben het licht der wereld. Ook daar gemeente zo'n aansporing die mij volgt. Zal in de duisternis niet wandelen maar het licht van het leven hebben. Hoofdstuk 10. Ik ben de deur. Ik ben de deur. En tweemaal ik ben de goede herder. Hoofdstuk 11, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. Je moet door die deur ingaan. Je moet die herder volgen. Je moet uit het graf van je dood opstaan. Ik ben. Hoofdstuk 14, vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Je moet op die weg wandelen. Je moet die waarheid leren kennen, de vervulling van het oude verbond. Je moet dat leven ontvangen. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En dan de laatste, ik ben tekst 15 vers 1. Ik ben die ware wijnstok. Kijk, als die rank geen vruchten draagt, dan wordt die uitgetrokken uit de wijnstok. Zo dicht erbij kan het komen. Dat je met de Joden zegt, Heere, ze noemen zijn naam nog, Kyrios, geef ons altijd dit brood, terwijl je niet gelooft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Laat ik het maar zo zeggen, gemeente, die mensen die zouden nooit de kribbe van Bethlehem hebben opgezocht. Het gaat hier over brood. Jullie kennen de naam Bethlehem, jongens en meisjes, daar is de Heer Jezus geboren. Wat betekent dat? Huis van het brood, waar het levende brood werd geboren. Jezus refereert ernaar, ik ben het brood des levens. Ook heeft hij het, jongens en meisjes, zei het niet letterlijk, over drinken, want het gaat over dorsten. En wat lees je nu van David? David kreeg op een gegeven ogenblik zin om het water uit de bron van Bethlehem te drinken. En er gaan zelfs mensen naartoe en die halen dat water met gevaar van leven op. En ze komen bij David en dan zegt David, ja, dat water ga ik niet drinken, want het is veel te gevaarlijk geweest om het op te halen. Maar daar was een prachtige bron met heel helder water. En ook Bethlehem gemeente wijst op het water. Dat broodhuis waar Jezus geboren werd, Daar vindt u het levende brood, daar vindt u het levende water. En die van dit brood eet, die van dat water drinkt, die mijn vlees eet, mijn verbroken lichaam. En die mijn bloed drinkt, mijn vergoten bloed zal in eeuwigheid leven. Dat is Advent. Verlangen naar het broodhuis, naar het waterhuis van Bethlehem. En weet je, dat brood heeft u brood nodig. Dat water hebt u water nodig. Jezus gebruikt het beeld van het brood. En daarbij ook van het water. Ik ben het brood des levens. Dat betekent drie dingen. Ik kom uit de levende hemel. Want het brood Gods is hij die uit de hemel is neergedaald. Ik kom uit de plaats van het leven. Ik ben door mijn vader gezonden naar deze aarde van vloek en dood en zonde en oordeel en verdoemenis, wanneer je sterft buiten God. Maar ik kom uit de levende hemel. Daar kom ik vandaan. Zou je dan niet hemelsgericht en hemelsgezind willen worden? Om met de Adventskerk te verwachten, die zaligmaker voor je hart telkens opnieuw. Het tweede wat Jezus hiermee wil zeggen is dat hij het levende brood is. Kijk gemeente, brood, dat leeft niet meer. Brood, ja dat kan ik niet zo zeggen, maar dat brood komt van iets wat eerder wel leefde. De korenhalmen, de aren die daarin groeien. Of het gerst van het land wat voor andere dingen wordt gebruikt. Al die producten van het land dat leefde eerst. En wanneer je het opeet of opdrinkt, gemeente, dan is dat product van dat land, of het water, of de melk, of wat je ook eet of drinkt, dat is niet levend. En dan zegt Jezus, nu ben ik het levende brood. Wanneer je daarvan eet, ontvang je niet de dood, maar het leven. En het derde, wat hij daar ook mee wil zeggen, is, ik geef het leven. Daar moet je hart mee worden vervuld. Daar moet je leven mee zijn gedrenkt. Daar moet je door van eten en drinken, dat moet je eigendom worden. En Jezus zei tot hen. Tot de discipelen natuurlijk, die zouden vragen, heren, tot wie zullen we anders heen gaan? Met de woorden van Petrus, u hebt de woorden van het eeuwige leven. In hun hart had Jezus een plaats verworven. Ze leefden uit de koning van Bethlehem. En de zaligmaker van geboorte, die aan het kruis lijden en sterven zou. Maar ook tot de fariseeën. En ook tot de joden die hier die vraag stellen van vers 34. Heren, geef ons altijd dit brood. Terwijl ze er helemaal niet naar verlangden. Vanavond ook tot u komt het woord. Dat geestelijke brood, dat ben ik. Die geestelijke drank, dat ben ik. Toe dan eet en drinkt van die gave van God. En die door genade heeft leren eten en drinken, verstaat David. Op Psalm 132 vers 10. Ik zal Sions, ik zal der armen spijs, hier zegenen op de ruimste wijs. En wat volgt op Psalm 132, het tiende vers.
Thank you.
geloofsbrood als tweede. Want gemeente, dat brood moet ons eigendom worden. Kijk, de schuren van Jozef in Egypteland zaten vol in die tijd van honger. En in die magere jaren, die 7 magere jaren, zeg maar, waar maar weinig eten was, werden de mensen uit die schuren gevoed. Maar je moest er wel bij kunnen. Want als die deuren dicht bleven, dan zouden al die mensen sterven van de honger. En het brood kan uit de hemel neerdalen en neergedaald zijn in Bethlehems graanschuur, zeg maar, vanuit die hemelschuur, in Bethlehems kribbe, waar u zalig worden kunt. En dat brood kan het leven zijn, het levende brood, en het brood kan leven geven, maar als het niet aan u gegeven wordt, als ik dat brood niet ontvang, als het niet mijn eigendom wordt, zal ik omkomen. We kennen allemaal de verhalen, gemeente, van bedelaars die sterven in een rijke stad als New York of Washington of waar dan ook, Amsterdam, hier in Den Haag, Rotterdam. Er zijn genoeg mensen met geld en met eten en drinken en mensen die voluit genoeg hebben. Maar zo'n bedelaar sterft als die niet geholpen wordt door kou of door honger of door dorst of door allerlei andere dingen. De doopsformulieren troffen vanmorgen in Vlissingen toen een aantal kinderen gedoopt werd, zegt het zo treffend. Hetgeen wij in Christus hebben, dat betekent wat in de Heere Jezus te vinden is, waar je ook door het verbond recht op hebt. Dat moet ons eigendom worden, dat wordt ons toegeëigend. De Heilige Geest eigent ons toe, maakt het ons bezit, maakt het mijn eigendom. Datgene wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden, de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij tenslotte onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven, onbevlekt, zonder zonden, zullen worden gesteld. Heeft u dat brood ook nodig? Is het bij u zo dat heb ik brood of water nodig? U gaat gemeente u niet zalig spreken of jij in jouw gemis of dat van u. Maar gemeente, dat is wel de weg waar de Heer door werkt. Maria zingt het in haar lofzang. Armen heeft hij met goederen vervuld en rijken zendt hij leeg weg. Onverrichte zaken terug. Ik las van de week ergens een uitspraak. Ik vond het op zich wel een mooie uitspraak, hoewel er ook een gevaar in zit. Dat de Heer maar één voorwaarde heeft, namelijk dat we met lege handen komen. Dat is een goede uitspraak. Het is geen voorwaarde die wij moeten voldoen, maar de Heere wil dat we met lege handen komen. En tegelijk kan je ook zeggen, ja, het kan ook een gevaarlijke uitspraak zijn, want iedereen is toch welkom bij de Heer, ook degene met volle handen van hun zonde, dat is waar, maar armen vervult hij met goederen. Jezus zegt het, zalig als je hongert, verlangt, dorst naar de gerechtigheid. En hij benoemt het hier met twee korte zinnetjes. Die tot mij komt en die in mij gelooft. Daar wil ik drie dingen over zeggen. Twee in het tweede punt en één, dat behoort bij het derde punt. Vormt eigenlijk het scharnierpunt naar punt drie. Allereerst, gemeente, er is hier sprake van een parallele uitspraak. Twee zinnetjes die we naast elkaar kunnen plaatsen, wat de Bijbel heel vaak doet. Het is heel belangrijk om onze tekst goed te verstaan. Om dicht bij het woord van God te blijven en om er niet van alles in te stoppen of uit te halen wat er niet in mag zitten en wat er ook niet in te vinden is. Die tot mij komt in het Johannesevangelie betekent eigenlijk altijd, tenzij het nadrukkelijk anders wordt uitgelegd of het letterlijk betekenis heeft, het betekent eigenlijk altijd geloven in. Maak dat aan de hand van een eenvoudig voorbeeld duidelijk. Als je jong of meisje naar je vader of moeder gaat, zeker toen je nog jong was, of nu je nog klein of jong bent, ja, dan doe je dat alleen maar omdat je weet, dat is vader of moeder, met je grootste zorgen, met je grootste verdriet, met iets wat je overkomt, met alles wat er gebeurd is, ga je eigenlijk het liefste naar vader of moeder toe. En als dat anders is, is er iets heel erg mis. Dan kom je tot iemand omdat je in die persoon gelooft. En als je dat niet als je vader of moeder ziet, als dat iemand anders is, dan ga je daar anders naartoe. En als je vertrouwen hebt in je ouders, in je vader of moeder, dan zeg je, dan kom ik desnoods met iets wat ik verkeerd heb gedaan naar mijn vader, naar mijn moeder toe. Op vele plaatsen in het Johannesevangelie staan er ook teksten die dit onderstrepen. Hoofdstuk 7 zegt Jezus, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken en die in mij gelooft. Voorgaande hoofdstuk, u wilt tot mij niet komen om het leven te hebben, om in mij te geloven. En waarom gemeente is dat nu zo belangrijk? Die eerste opmerking die ik daarover maak, dus dat het hetzelfde betekent. Nou, als je nu tot de Heere Jezus komt, als je tot hem vlucht, Bunyan noemt het komst en welkomst tot Christus, dan ligt daar iets in je hart van. Vertrouwen. Van zelfovergave. Niet door jezelf gewerkt. Niet een eigen voorwaarde waar je zelf aan voldoet. Niet een voorwaarde die God je stelt, waar je zelf iets aan moet doen. Maar het werk van Gods geest. Een van de dichters, David, zingt het gans hulpeloos tot hem gevloden. Er is geen andere weg. Want die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen, staat er in vers 37. Ik beëindig de preek daar straks ook mee. Een goddelijke garantie die ook valt onder het voorgaande vers, vers 32. Voorwaar, voorwaar, amen, amen. Die vlucht tot de zaligmaker, Paulus zegt het, die komt tot hem, die mag geloven dat hij is en een beloner is van degenen die hem zoeken. Je hebt nooit tevergeefs de weg ingeslagen, toch? En ik, kinderen van God, naar de zaligmaker. Hij omhelst degene die tot hem komt. Wat gebeurt er met al die mensen die naar Bethlehems kribben gaan? De wijzen uit het oosten, hele belangrijke mensen. Die eenvoudige herders, het uitschot, het uitvaagsel van Bethlehem, ze worden niet teruggestuurd. Ze zijn er welkom, die tot hem komt, die in hem gelooft. En het laat ook nog wat anders zien, dat gemeente, dat toevlucht nemen tot de zaligmaker ook geloof is. En een even groot geloof is, als wat wij wel eens noemen het verzekerde geloof. Dat is niet minder van kwaliteit. Gemeente, dat is elk geloof. Dat neemt de toevlucht onder de schaduwen van God. Zo zegt David, onder de vleugels van de Heere, tot het verderf is voorbij gegaan. Dat vlucht tot de zaligmaker, dat buigt voor hem, dat loopt hem aan. Dwars door alle onmacht en onwil heen. Dwars door de tegenstand en de opstand van mensen. Dat doet de vrouwen en de mannen hun kinderen brengen naar Jezus, die de handen op hen legt, aan het hart drukt en zegent. Dat laat een bloedvloeiende vrouw naar Jezus uitgaan en de zoom van zijn kleed aanraken. Dat doet de Canaanese vrouw tot hem vluchten. En dat doet Jezus zeggen, groot is uw geloof. Maar ook andersom. Als je nu gelooft in hem, dat wil zeggen vertrouwt op hem. Er kan toch geen geloven zijn gemeente zonder te hebben gevlucht. Je mag het ook anders zeggen zonder te zijn getrokken. Tot die zaligmaker. Dat is de eerste opmerking die ik erover maken wil. Een parallelle uitspraak. Is het ook in uw hart? Nee, we mogen die dingen niet uit elkaar gaan trekken. Zo van eerst dit en dan dat. Eerst komen tot en dan geloven in. Johannes wil hier zeggen, die in hem gelooft, die komt tot hem. En die tot hem komt, gelooft in hem. En moet de Heer dan vanmiddag van jou of van u zeggen, je wilt tot mij niet komen om het leven te ontvangen. Je gelooft niet in mij. Die niet gelooft is reeds veroordeeld. Maar die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Die zal het leven eeuwig blijven hebben. En nu het tweede. Ofschoon deze tekstgemeente een parallelle uitspraak aanduidt, hè, die tot hem komt en die in hem gelooft, is eigenlijk hetzelfde, ligt er toch een klein verschil, een klein accent, zo mag je het ook uitleggen. Want wat is nu komen tot? Dat is de weg van de waarachtige bekering. Komt herwaarts tot mij, vermoeiden beladenen. Komt tot de wateren, het water van Bethlehem, beter dan uit die verse bron waar het zuivere water uitvloeide en waar David lust toe had. Komt, komt, ja komt, wend u naar mij toe, de Heere zegt, die tot mij komt, die zich bekeert en die in mij gelooft, dat wil zeggen, die het evangelie niet ongehoorzaam is. Was de prediking van Jezus niet? Zo begon hij te preken en Johannes de Doper met hem, of eigenlijk voorafgaand aan hem. Bekeert u en gelooft het evangelie, sprak Johannes de Doper. En Jezus zegt het, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u, komt en gelooft het evangelie, gelooft. Het is een nodiging, het is een opdracht, het is een goddelijk woord. Ik zeg u. Het is een parallelle uitspraak. Bekering en geloven, nodiging en opdracht aan uw hart. En gemeente ook een belofte. En dat is het derde punt. Een verzadigend brood. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hun God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheden. Psalm 118 vers 10. Derde, een verzadigend brood. Jezus zegt, die tot mij komt of die in mij gelooft, dat is eigenlijk hetzelfde. Bekeert u en gelooft het evangelie en legt de opdracht aan het hart van die Joden, Farizeeën, ook discipelen, ook Judas. Een verworpene. Althans, we lezen nergens dat Judas tot bekering gekomen is. Maar dan staat er nog wat bij. En ook dat is een parallele uitspraak, dat betekent eigenlijk hetzelfde. Zal geenszins hongeren en zal nimmer meer dorsten. Hij die komt en van dat brood eet, krijgt nooit meer honger. En hij die komt en van dat water drinkt, heeft nooit meer dorst. Geenszins hongeren, geenszins betekent in geen enkel geval. Er is geen situatie denkbaar dat je hongert. Gebruik het werkwoord hongeren, honger blijven hebben. En nimmer meer, dat wil zeggen, zeker niet. Nooit, in geen enkel geval, geenszins, nooit en nimmer meer. En te nimmer, zeggen we dan. Dus die tot mij komt en die in mij gelooft, die het leven bij mij zoekt, die bij Bethlehems kribbe aankomt, die verlangt naar het levende brood, die drinkt van het levende water, zal nooit gebrek meer lijden. Nooit meer. In geen enkele omstandigheid, In geen enkel denkbeeldige situatie. Nou, vul dan je hart maar eens in. Je leven in. Je zielsleven in. Je verlangens in. De wereldgemeente zegt nooit, het is genoeg. En de zonde doet dat even min, de duivel niet. En je eigen dwaze hart, of dat van mij of van u niet. Zonde roept altijd om meer. Het is net als bij een verslaving. Ik hoorde een verslavingsarts zeggen, of iemand die in de verslavingszorg werkzaam was. Die mensen hielp, die er last van hadden. Als je er last van hebt, dan moet je laten behandelen natuurlijk, dat is duidelijk. Maar die zei, eigenlijk komen die mensen daar nooit vanaf. Het ging over allerlei verslavingen in het algemeen. Ik zal het niet te specifiek maken wat hij allemaal zei. Nou, dat zou kunnen, gemeente, maar hij zei, ja, we kunnen ze wel tot op zekere hoogte behandelen. En dan kan het al heel goed gaan, maar die drang, die kan er blijven. En als je je dan niet laat behandelen, vroeg ik, nou ja, zegt hij, dan wordt het al meer. Ik wil iets me voorstellen, denk ik, ook als u geen last van, of ik of jij, van verslaving hebt. Dat wordt al meer, de zonde vraagt nooit, zegt nooit, het is genoeg. Het is één gapend gat. Wat al meer vraagt en me er al dieper inzuigt. Maar gemeente, de Heer Jezus zegt, wie tot mij komt, die heeft eeuwig genoeg. Dat verzadigt, God verzadigt al wat leeft naar zijn wil, zijn wens, zijn raad, zijn welbehagen. En dan gebruikt de Heer Jezus de woorden hongeren en dorsten in de negatieve zin. In de bergreden worden ze in Matthäus 5 vers 6 positief bedoeld. We zongen het uit Psalm 63 vers 1. Dat hongeren, dat dorsten in een land wat dor en mat van droogte brandt. O God, u bent mijn toeverlaat, ik verlang naar u. Maar hier staat het in de negatieve zin. Want als je toch zou hongeren en je zou toch dorsten, dan zou je teleurgesteld raken met de Heer. Dan zou het levende brood worden gegeten en het valt zomaar door je ziel heen en het verzadigt je niet. Zoals bij een zieke waar het er zomaar uitkomt. Dan zou je het levende water drinken en het doet je alleen maar schade. Je zult honger en dorst blijven hebben. Maar die in mij gelooft, die het leven in mij zoekt, die op mij bouwt, die op mij vertrouwt, die zijn levenshuis grond op dat ene fundament. Door genade zegt u, ja natuurlijk gemeente, dacht u dat we het zelf doen? Die zijn levenshuis bouwt op dat enige fundament. Die in hem gelooft, zal niet worden beschaamd. Die krijgt nooit meer die geestelijke dorst en honger. Wel dat verlangen. Dat wordt hier niet bedoeld. De Heer Jezus zegt niet, die hebben geen verlangen meer naar God. Wel een positieve honger en dorst. Maar nooit meer in de verdrukking en de strijd die hun ziel zou kunnen schaden. Jezus haalt het woord aan uit Jesaja 49, 10e vers. Zij zullen niet hongeren noch dorsten en de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal ze leiden en hij zal hen aan de springaders, aan de bronnen van de wateren, aan Bethlehems bornput, door het brood en het water van het leven, zachtjes leiden. En dan dit woord. Dat staat voor de tweede keer in de Bijbel. Te midden van al die hongerende en dorstende Joden, naar van alles en nog wat, behalve dan naar God. Te midden ook van die naar de gerechtigheid hongerende en dorstende discipelen, die het zouden zeggen met Petrus, tot wie zullen we anders heen gaan dan alleen tot u, met de woorden van het eeuwige leven bij u. U heeft die woorden. Gij zijt de Christus, we hebben het geloofd en beleden bekend, de Zoon van de levende God. En dan komt het nog een keer terug. Het laatste Bijbelboek, ook door Johannes, dezelfde man als die dit evangelie schreef, beschreven. En dan gemeente vooral met het licht op de hemel. Jesaja heeft het gezegd met het licht op de toekomst. De komst van het nieuwe verbond, ook met het licht op de eeuwigheid natuurlijk, maar een profetie naar het Nieuwe Testament. Jezus zegt het met het oog op al die mensen om hem heen. Je geestelijk leven zal verzadigd worden met het goed van mijn genade En de oude Johannes op Patmos, 60 jaren later, herinnert zich dit woord als geen ander. En weet ook waar het vandaan kwam, Jesaja 49 vers 10. Ja, in onze becijfering van het Bijbelboek natuurlijk. En dan schrijft hij nog een keer op. Dan heeft hij het over de scharen in de hemel. Die eenmaal eeuwig zal zalig worden en van wie alle gelovigen eenmaal zullen aankomen. En hij sprak tot mij. Heer Jezus, deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen. En zij hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Ze zijn gezaligd van hun zonden. Ze kwamen tot Christus. Ze geloofden in hem. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. Zij zullen niet meer hongeren en zij zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte, want het lam dat in het midden van de troon is, nu de overwinnende koning, niet langer meer op aarde voor zijn lijden, maar eeuwig voor de troon van God. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen van de wateren. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. Dat is de toekomst van hen die hem mogen verwachten. Matthew Henry zegt in zijn prachtige pastorale verklaring van dit gedeelte. Ik heb alleen afstand genomen van een klein gedeelte ervan. Maar dat kan, gemeente, verklaren is ook keuzes maken. Maar hij zegt hier: niemand wordt van de weldaad van dit brood buiten gesloten dan die zichzelf buiten sluit. Niemand wordt van de weldaad van dit brood of van dit water, vul dat er maar mee in, buiten gesloten dan die zichzelf er buiten sluit. En de grote prins van de predikers, Charles Haddon Spurgeon, hij schrijft hierbij dit op. Als we de Heere Jezus niet verkrijgen, is dat niet omdat hij ons heeft verworpen. Want hij heeft nog nooit iemand verworpen die tot hem kwam. Maar omdat wij hem verwierpen. Als wij de Heere Jezus niet verkrijgen, is dat niet omdat hij ons heeft verworpen. Want hij heeft nog nooit iemand verworpen die tot hem kwam, maar omdat wij hem verwierpen. Omdat u was als die Joden, of jij, die dat levende brood, ondanks hun vraag, Heere, geef ons altijd dit brood, maar liever niet aten. En dat levende water het liefst niet dronken. Tot u komt vanavond de adventsnodiging. En tot u komt het woord van Christus, wat waarachtig is, wat u niet bedriegt, wat u aanspoort om tot hem te gaan, zonder omwegen, rechtstreeks en nu. Stel het geen ogenblik uit. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Amen. Wij eindigen met dankgebed. Lieve Heer en getrouwe God, biddend om uw zegen mogen we uw naam erkennen voor al wat u gegeven heeft. Laat ons mogen eindigen in u de levende God, de koning van uw kerk, die wandelt in het midden van de zeven gouden kandelaren en die de zeven sterren houdt in uw rechterhand. Hartelijk dank voor wat u gaf. Doe ons eindigen in u om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 111, daarvan zingen wij het vijfde vers. Het is trouw, dus ook dat woord waarmee ik eindigde. Al wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Het is trouw, al wat hij ooit bevalt, is ook een opdracht. Komt en gelooft. Het staat oprecht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Psalm 111, het vijfde vers. gemeente bewaart het woord, verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen van de Heere en gaat dan allen heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.